kan ik u geen geheim vertellen, broeders en zusters, als ik u zeg dat, algemeen gesproken vandaag, de dag, de betrouwbaarheid, de geschiedkundige betrouwbaarheid van de evangeliën toch sterk in twijfel wordt getrokken. En vaak wordt u dan bij gewezen op de onderlinge verschillen die er zijn tussen de evangeliën en de mogelijke tegenspraken die deze evangeliën bevatten. Maar hoe het ook zij, uiteindelijk hebben al deze twijfels en vragen die de buitenwereld, als ik het zo mag zeggen, hebben rondom het woord van God, de christenen er in de afgelopen jaren er opnieuw toe aangezet om Gods woord opnieuw te overdenken. En op deze vragen een antwoord te geven. En ik moet zeggen dat dit tot grote zegen is voor Gods gemeente. Want uiteindelijk is na nauwkeurig onderzoek opnieuw gebleken hoe betrouwbaar de evangeliën zijn, en dit werd steeds opnieuw bevestigd en onderstreept. Maar hoe belangrijk dit ook mag zijn, denk ik dat het nog belangrijker is om te zien dat Marcus en de overige apostelen ons niet die evangeliën nagelaten hebben met de bedoeling om de wereld rondom ons een betrouwbaar, historisch en biografisch verslag te geven van het leven van Jezus van Nazareth. Nee, net zoals de brieven in het Nieuwe Testament, zijn de evangeliën in oorsprong gericht aan christenen. Ik denk dat het belangrijk is om te zien. Gericht aan christenen. Net zoals de brieven zijn de evangeliën bedoeld om die vroegere geloofsgemeenschappen en alle generaties die erop volgen tot op vandaag, de dag, tegemoet te komen in een specifieke omstandigheden. Apostelen hebben door middel van de evangeliën heel nadrukkelijk de Heer Jezus gepredikt en verkondigd, onderwezen aan de christenen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. Ieder van ons heeft het bijzonder hard nodig om iedere keer weer opnieuw de Heer Jezus op een verfrissende, verkwikkende, bemoedigende manier voor de aandacht te krijgen. Steeds weer opnieuw met een verfrissende blik te kijken naar Gods woord. Oude dingen te ontdekken, maar ook nieuwe dingen te zien. Wie de Heer Jezus werkelijk wel is. Want alleen langs deze weg, door acht te geven op die getuigenissen van de apostelen, wordt ons geloofsvertrouwen in de Heer Jezus Christus gevoed en gesterkt. Alleen langs deze weg. En apostel Marcus, uit wie we een stukje hebben gelezen, die heeft zo zijn eigen stijl om de dingen aan ons te vertellen. Ja, als je enkel mee hebt geluisterd vanmorgen, hebt u het niet opgemerkt. Maar het stukje wat we gelezen hebben, de geschiedenis of het getuigenis van deze vrouw die genezen wordt van haar bloedvloeiing, ligt eigenlijk vervat in een andere geschiedenis. Dat is heel opmerkelijk, want als je gaat kijken in vers 22 tot vers 24, dan zie je dat de Heer Jezus deze vrouw ontmoet wanneer hij op weg is naar iemand anders. Namelijk naar het huis van Jairus. En wie die Jairus is en waarom hij tot de Heer Jezus gekomen is, dat vind je heel nadrukkelijk in die eerste versen die vooraf gaan wat we net met elkaar hebben gelezen. En waar we gestopt zijn, dan neemt Marcus opnieuw de draad weer op bij Jairus en zien we hoe de geschiedenis van de opwekking van het dochtertje van Jairus uiteindelijk verder verloopt. Dat is heel opmerkelijk. Marcus doet dat heel vaak in zijn evangelie. Als je verder zou lezen, dan moet je maar eens doen. Het is mijn bedoeling om jullie allen te prikkelen om dit te doen. Dan ga je zien dat Marcus dat veelvuldig doet. Hij begint iets te vertellen en hij onderbreekt wat hij aan het vertellen is en hij begint iets anders te gaan vertellen. En wanneer dat ten einde is, dan neemt hij terug de draad op bij het eerste wat hij begon te vertellen, dan maakte hij zijn verhaal af. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een broodje beleg. Eerst heb je het brood, dan heb je het beleg, en dan heb je nog een stukje brood. Nu, als je naar de traiteur gaat en je ziet de broodjes liggen, dan weet je dat wat het ene broodje van het andere onderscheidt, niet het broodje zelf is, maar het beleg. We spreken over een broodje ham of een broodje kaas. En zo is het ook, wat Marcus hier eigenlijk ons wil bij bepalen, is dit. Dat tussenin de geschiedenis van Jairus, de geschiedenis van deze bloedvloeiende vrouw die genezen wordt, eigenlijk het beleg is van waaruit we deze ganse geschiedenis moeten bekijken. Want in het beleg, wat is de hamvraag, we hadden het over, de vraag die de Heer Jezus stelt. Wie heeft mij aangeraakt? Daar draait alles om. En het is juist die vraag, wie heeft mij aangeraakt, die ons moet aanzetten om vanuit die vraag terug te kijken naar wat er is voorafgegaan en wat erop volgt. Dat legt eigenlijk het verband met wat eraan vooraf gaat en wat er achterna komt. Misschien zegt u, ja, dat is heel mooi gezien, maar is dat niet toevallig? Nee, dat is helemaal niet toevallig. Marcus heeft onder leiding van Gods geest heel zorgvuldig de dingen zo uitgewerkt, dat er heel veel verschillende overeenkomsten zijn tussen die beide geschiedenissen, die ons eigenlijk moeten aansporen, een stuk dwingen om daarover te gaan nadenken. De evangelie zijn niet bedoeld om eenmaal te lezen, maar om veelvuldig te lezen, steeds weer opnieuw te gaan overdenken. Ik wil u maar enkel wijzen op een paar van die verbanden tussen die twee geschiedenissen. Als je kijkt, dan ga je nadrukkelijk zien dat beide verhalen handelen over een vrouw. Een jonge vrouw, een heel jonge vrouw, en een oudere vrouw. En je vindt van die beide vrouwen heel opmerkelijke gelijkenissen. Beiden worden hersteld doordat ze met de Heer Jezus in aanraking komen. Heel opmerkelijk. En zowel de periode van ziekte van die oudere vrouw, 12 jaar hebben we gelezen, komt overeen met de leeftijd van dat jongere dochtertje van Jairus, dat ook toevallig 12 jaar oud is. En we vinden dat in beide geschiedenissen, er mensen zijn die onbegrijpelijk lachen om wat dat Jezus zegt. En wat we net hebben gelezen, vinden we dat de discipelen eigenlijk het nogal lachwekkend vinden dat de Jezus de vraag stellen, wanneer een menigte tegen hem opdringt, wie heeft mij aangeraakt? Ja, ze kunnen hem bijna niet inhouden van het lachen, wat voor een belachelijke vraag is dat? En in die andere geschiedenis ga je zien, hoop ik de volgende keer met jullie te overdenken, dat er vrouwen zijn die daar aan het klagen en het wenen zijn om het dochtertje van Jairus dat gestorven is, die verwonderd en een lach schieten wanneer de Jezus zegt dat het dochtertje van Jairus slaapt. En bij de geschiedenissen vind je mensen die onbegrijpelijk lachen om wat dat Jezus uiteindelijk zegt. En bij de geschiedenissen zie je ook heel nadrukkelijk dat twee mensen, die bloedvloeiende vrouw, het dode dochtertje van Jairus, onrein zijn. En dat die beide onreinen, door hun aanraking komen met de Heer Jezus, gereinigd en genezen worden. Dat is heel opmerkelijk om te zien. Ik geef die dingen maar mee, daar moet je maar eens verder over nadenken. Dat zijn geen toevalligheden. Marcus wil dat we over deze dingen gaan nadenken. En ik geloof dat het overduidelijk is dat die aanraking van de Heer Jezus Christus de duidelijke focus is van dit dubbele wonderlijke verhaal dat we net met elkaar toch de helft van gelezen hebben. Die geschiedenis die we net gelezen hebben speelt zich af in een reeks van geschiedenissen die we de vorige keren hebben overdacht. Het is eigenlijk het derde wonder van de 4 wonderen waardoor Marcus ons eigenlijk onder de indruk wil brengen van de grenzeloze, zeg maar onmeetbare macht en de kracht van Jezus Christus, de Zoon van God. Weet je nog, de eerste maal hebben we gezien en overdacht hoe de Heer Jezus geconfronteerd wordt op het meer met die storm. En hoe het blijkt dat hij betoont de macht te bezitten die alleen de schepper van hemel en aarde bezit. Dat op grond van zijn woord, op grond van zijn bevel, de wind die de golven meters opjoeg tot zwijgen wordt gebracht. En ook in de tweede geschiedenis gaan we zien waar de Heer Jezus geconfronteerd werd in hoofdstuk 5 met die bovennatuurlijke machten van het kwaad, dat op grond van zijn machtswoord, hij bewijst oppermachtig te zijn en triomfeert over die onreine geesten, die op zijn bevel uitgaan en voor hem beven. En nu hebben we in dit dubbele verhaal Jezus die geconfronteerd wordt, enerzijds met ziekte, ongeneeslijke ziekte en anderzijds met de dood. Nu, een vraag die je vaak hoort de dag van vandaag, en die misschien ook bij jullie leeft vanmorgen, dat weet ik zo niet, al gaan christenen die niet meteen uitspreken onder elkaar, zo denk ik toch, maar als Jezus dan toch zo oppermachtig is, en toen al die wonderen deed, waarom doet hij ze dan niet vandaag de dag? Als Jezus zoveel mensen heeft geholpen en genezen, waarom doet hij die wonderen nu ook niet altijd? Deze vraag leeft onder de mensen. En ik geloof dat de Heer Jezus vandaag die dingen niet doet, juist om dezelfde reden als toen hij ze ook hier op deze aarde was, ook niet altijd deed. Laten we eerlijk zijn, toen dat de Heer Jezus hier op aarde wandelde en in Palestina zijn dienstwerk verrichtte, was het niet zo dat de dokters meteen zonder werk zaten en dat de begrafenisondernemers wel een andere job moesten gaan zoeken. Betekende niet dat ineens de begraafplaatsen hun functie verloren. De Heer Jezus heeft enorm veel mensen van hun kwalen genezen. En hij heeft bij velen demonen uitgedreven. En hij heeft enkelen uit de doden opgewekt. Waarom? Wel, omdat al deze wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed tijdens zijn bediening, eigenlijk illustraties zijn. Illustraties die op hun beurt vooruitwijzen naar wat de Heer Jezus zal doen in de komende dag voor zijn volk. Want de dag waarop zijn koninkrijk zal aanbreken, we hebben erover gezongen, vanmorgen spoedig zullen wij hem zien. We zien uit naar de komst van zijn koninkrijk. Op die dag zullen graven opengaan. Op die dag zal er volledig herstel komen. Dat is wat de schrift ons leert. En die wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed toen hij op aarde was, illustreren dat hij diegene is die dit zal doen. Hij is die lang verwachte Messias, waar de profeten over hebben gesproken. Honderden jaren na elkaar het getuigenis gaven, bewees de Heer Jezus dat hij diegene is die lang verwachte, die Messias, die redding en genezing zal brengen, die zijn volk, die de mensen zal terugbrengen tot God, door vergeving van zonden. En één onderdeel van zijn grote heilswerk, die hij zal doen en zal voleindigen wanneer hij terugkomt, is dat hij genezing brengt voor zijn volk. En dat is wat deze geschiedenissen zo bijzonder illustreren aan ons allemaal. Spoedig zullen wij hem zien. Het komt eraan. De Geest van God getuigt door deze getuigenissen dat Jezus waarlijk de lang beloofde is. En dat met zijn komst het koninkrijk van God zijn aanvang heeft genomen. En dat de volle heerlijkheid daarvan een kwestie van tijd is, maar het komt eraan. Marcus die wil ons inderdaad onder de indruk brengen van wie de Heer Jezus werkelijk is. Hij wil ons onder de indruk brengen, voornamelijk in deze geschiedenissen, die alleen van de grenzeloze macht, maar ook van de barmhartigheid en de goedheid van Jezus, onze redder. En een manier om die goedheid en die barmhartigheid, om die grenzeloze macht te zien in deze geschiedenis, is door naar deze geschiedenis te kijken door de lens van deze vrouw. De aanraking van deze vrouw. Want hoe heeft deze vrouw de Heer Jezus aangeraakt? Laten we daar eens een moment bij stilstaan. Hoe heeft zij hem aangeraakt? Wel, ik denk dat het eerste wat we kunnen zeggen is heel nadrukkelijk, dat deze vrouw Jezus aanraakt in haar onreinheid. Treffend vinden we dat Marcus ons vertelt in vers 25 dat deze vrouw al 12 jaar bloedvloeiing had. Nu, wat de lichamelijke impact is van 12 jaar bloedvloeiing, daar kan ik u niks over vertellen, maar ik denk dat de zusters onder ons daar wel een beeld kunnen van vormen wat zoiets moet betekenen voor een vrouw lichamelijk om dit te lijden. Maar wat dat niemand van ons, denk ik, ten volle kan inkomen, is welke de sociale impact was voor deze vrouw die leed onder deze kwaal. Sociale impact? En ook de godsdienstige impact. Want meesten onder ons weten het wel, in het Oude Testament is een nauwkeurige regelgeving wanneer het een vrouw naar de wijs der vrouwen gaat, hè, om het zo maar te zeggen. Vindt u nadrukkelijk Leviticus hoofdstuk 15, daar wil ik helemaal niet op ingaan. Maar het geeft heel nadrukkelijk aan dat een vrouw op dat moment onrein is. Alles wat zij aanraakt en mee in contact komt, wordt door haar verontreinigd. Weet je wat dat betekent, broeder en zuster? Dat betekent dat er geen mens het in zijn hoofd ging halen om bij die vrouw aan de deur te kloppen. Of om bij die vrouw op de koffie te gaan. Want de deur die zij aangeraakt had, de stoel waarop zij zat, alles was altijd en ten allen tijde onrein. Kan je dat voorstellen wat dat met een mens moet doen? 12 jaar aan een stuk. Wat doet zoiets met een mens? Ga je dan volledig afzijdig houden van de samenleving? Kom je dan nog eigenlijk wel je deur uit als je aan zoiets leidt? Wat doet zoiets met een mens? En toch vinden we dat deze vrouw op een of andere manier de moed en de kracht vindt om toch haar huis te verlaten, door de menigte heen recht naar de Heer Jezus toe te gaan en hem aan te raken. Dus een moment over nadenken, betekent dat niet automatisch dat de Heer Jezus en al die mensen waaraan dat ze was gepasseerd, en voornamelijk de Heer Jezus, die ze bewust aanraakt, ook onrein wordt? Waar haalt ze het lef en de moed vandaan om dit zomaar van de ene op de andere dag te gaan doen? Heb je daar eens over nagedacht? Wel, ik denk dat de sleutel die Marcus ons geeft, om dat een beetje te kunnen begrijpen, terug te vinden is in vers 27. Dan vinden we namelijk dat zij over de Heer Jezus had gehoord. Misschien had ze wel, het is een veronderstelling, je gaat er met mij mee of niet mee, dat dan nu. Misschien had ze wel gehoord wat Marcus ons vertelt in hoofdstuk 1. Over die melaatse. Die ook met zoveel vrijmoedigheid tot de Heer Jezus gekomen was. En die gezegd had tot de Heer Jezus, als u wilt, kunt u mij reinigen. En wat doet de Heer Jezus prompt? Hij raakt hem aan en spreekt de woorden, ja, ik wil, word gereinigd. Misschien had ze dat getuigenis wel gehoord. En nog vele andere getuigenissen van mensen die hulpeloos waren en die in een miserie en een ellende naar de Heer Jezus toekwamen. En beetje bij beetje was het vertrouwen gegroeid bij haar dat hij de ene was die haar zou kunnen helpen. En wanneer ze die getuigenissen hoorden van keer op keer mensen die zo geholpen werden, kwam ze tot op het punt dat ze zei van, hij alleen kan mij helpen. En als ik nog maar zijn kleed aanraak, zal ik geholpen, gereinigd, geheeld worden. Met andere woorden, we vinden hier nadrukkelijk dat deze vrouw gehoord heeft van de Heer Jezus, van wat hij heeft gedaan, en dat deze woorden niet zomaar in losse aarde zijn gevallen. En ze vindt de moed om naar de Heer Jezus toe te gaan. Opmerkelijk, deze vrouw raakt bewust de Heer Jezus aan. Mag ik zeggen dat zij haar onreinheid op de Heer Jezus legt? En is dat niet in feite, broeders en zusters, een illustratie van wat iedereen die door het evangelie tot geloof en tot de Heer Jezus komt eigenlijk doet? Is er een andere manier om de Heer Jezus echt aan te raken dan in onreinheid? Dat is de enige manier dat wij kunnen tot Jezus komen. Onze onreinheid op hem leggen. En ik vind deze illustratie zo mooi, omdat ze laat zien de bereidwilligheid van de Heer Jezus Christus om onze onreinheid op hem te nemen. Ik wil. Word gereinigd. Dat mag, denk ik, iedereen van ons, wie hier ook is vanmorgen, aansporen om met vrijmoedigheid tot de Heer Jezus te komen. Hoe u zich ook voelt, hoe onwaardig ook, er is een Heer die bereid is en die zegt van, ik wil het. Raak mij aan in geloof. En ik zal u reinigen. Ik vind dat heel bijzonder dat de schrift ons zo de Heer Jezus laat zien. Want er is meer bij deze vrouw. Deze vrouw raakt de Heer Jezus niet alleen aan in haar onreinheid. Die vindt ook nadrukkelijk dat deze vrouw Jezus aanraakt in haar radeloosheid. Hebt u gelet hoe Marcus op een bijzondere wijze eigenlijk zijn getuigenis opbouwt? Ik zal het u nogmaals voorlezen. Vers 25 tot en met vers 27. Moet u eens nauwkeurig opletten. En een vrouw die 12 jaar een bloedvloeiing had gehad, en veel had geleden van vele artsen, en alles wat van haar was besteed en geen enkele baat gevonden had, maar veel eer achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte zijn kleed aan. In de oorspronkelijke taal, zonder moeilijk te doen, is het één lange zin, waarvan het belangrijkste werkwoord, het werkwoord is, zij raakte hem aan. Anders gezegd, alles wat eraan vooraf gaat, werkt naar die ene climax toe. Zij raakte hem aan. 7 dingen worden hier opgesomd. Marcus doet dat heel bewust. Hij bouwt iets op. Hij wil ons iets laten zien. 12 jaar zuchtte deze vrouw onder deze kwal van bloedvloeiing. Dat is het eerste. En het tweede wat hij ons vertelt is dat ze zoveel had geleden onder behandeling van talloze artsen. Begint hij zich zo'n beetje een beeld te vormen van die vrouw, haar situatie? En al haar middelen had ze daaraan gespendeerd. En ten vierde vinden we dat ze nog geen enkele baat had. Bij gehad ook. En ten vijfde vinden we dat het alleen nog maar zelfs slechter was geworden. Al die tijd was ze achteruit gegaan. Maar ze had van Jezus gehoord. Dat is het zesde wat we vinden. En wat ze van Jezus gehoord had, zet haar aan om te naderen tot de Heer Jezus en zijn klederen aan te raken. Proeft u, broeder en zuster, de wanhoop die hier naar voren komt. De radeloze toestand waarin deze vrouw verkeerde. Ze had er in die afgelopen jaren alles aan gedaan om verholpen te worden. Ze was al de gerenommeerde artsen van het land, misschien mag ik het zo wel zeggen, afgegaan. De ene na de andere die bekend stond. En wat doen de mensen allemaal niet in zijn miserie? Hoe ver zou je niet gaan? Zelfs de grootste charlatans had ze geraadpleegd. En die hadden haar alleen maar afhandig gemaakt van haar geld. En daar stond ze nu. Nog slechter af dan voorheen en ook nog met een lege portemonnee. Kun je je dat voorstellen wat dat betekent? Hoe radeloos dat je bent? En naar niemand moet je gaan met je miserie, want er is niemand die nog in jouw buurt komt. Ze kan zelfs nog niet aan de lokale geestelijke leiders gaan van de synagoge, was maar de synagoge nog niet eens binnen gaan. Je kan het met niemand over spreken. Je kan het met niemand delen. Dochtertje van Jairus, dat was wel gestorven, maar ik kan mij zo levendig inbeelden dat deze vrouw in haar diepste momenten van haar miserie wel wenste dat ze dood was. Die zou voor minder. Of ze getrouwd was, dat weten we niet. Maar ik denk dat u geen tekeningetje moet maken dat met zo'n kwaal geen normaal huwelijksleven kan hebben. Ik denk dat u daar geen tekening moet bij maken. Dus wat voor een leven had die vrouw? Zie je de wanhoop uiteindelijk waarmee deze vrouw en haar radeloosheid tot Jezus komt. En zover moeten komen in uw leven, het is niemand van ons die dat fijn vindt. Aan het einde van uw Latijn zijn, alle middelen uitgeput, geen enkele mogelijkheid niet meer, dat je nog alleen radeloos werken aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is bijzonder vernederend. Dat is moeilijk. Niemand van ons vindt zoiets fijn. Ik had in de afgelopen tijd, toen ik daarover nadacht, moest ik terugdenken aan een klant bij ons in de winkel. En ik zag hem komen van aan de deur met zijn doosje in zijn handen, schoorvoetend, een beetje beschamend. Hij had een werkmolen en die functioneerde niet meer zoals het hoorde. En hij had er beginnen zelf aan de prutsen. Keida. En van het een was het andere gekomen en het ding lag helemaal uiteen. En hoe hij ook probeerde, hij kreeg het niet meer tezamen. En dan kwam hij, had alles mooi in een doosje gelegd en daar stond hij voor mijn comptoir met zijn doosje. Een beetje beteuterd, En eigenlijk had ik wel een beetje met die man te doen. Niet zozeer omdat ik zo'n medelevend persoon ben, maar om de hele wilde reden dat ik dat ook wel ken in mijn leven. En ik denk dat ieder van jullie wel zoiets heeft meegemaakt. Dat je denkt iets te kunnen fixen, en je probeert het, oh, je gaat het aan niemand niet vragen, je gaat het zelf wel doen. En uiteindelijk, hoe dat je ook probeert, komt er niks van. En een stielman zie je niet graag komen als amateur prutser met die doosje. Kunt je zich dat wel voorstellen? Als je er niet van kent, zeggen we, bluf eraf. Maar wat hij hier vindt, is dat de Heer Jezus geen zo'n houding heeft. Dat je bij de Heer Jezus wel welkom bent. En nog meer zelf. Zo'n houding is eigenlijk wel noodzakelijk om tot de Heer Jezus te kunnen komen. Moest de Heer Jezus een dokter zijn met een kabinet, dan stond er boven de deur van zijn kabinet alleen voor hopeloze gevallen. Anders moet hij niet binnen gaan. Als je denkt dat je nog zelf iets kunt doen, dan moet je niet bij de Heer Jezus komen. Alleen voor hopeloze mensen die helemaal niks kunnen, niet meer kunnen, nergens meer terecht kunnen, zegt de Heer Jezus, het is bij mij dat je moet zijn, kom binnen. Dat vind ik zo bijzonder aan dit gedeelte. Maar laat ons eerlijk zijn, als we lezen wat deze vrouw uiteindelijk gelooft, dat is mijn derde punt, dan hebben wij daar zo wat onze bedenkingen bij, of niet soms. Dat we het maar eens lezen. En even terugnemen. Uiteindelijk zien we dat deze vrouw tot de Heer Jezus komt, en ze raakt hem aan, vers 28, want ze zei, als ik maar zijn kleren aanraak, dan zal ik behouden worden. Misschien zegt u, Marcus, waarom legt u daar zoveel nadruk op? Who cares dat zij zijn kleren aanraakt? Maar als hier dat Marcus de nader uitlegt en ons duidelijk maakt, want dat is juist de geloofsbelijdenis die deze vrouw vastklampt. Als ik nog maar zijn kleren aanraak, zegt ze, zal ik behouden worden. Dat is haar geloofsbelijdenis in de Heer Jezus. En ik weet het, voor ons, hè, evangelische christen met onze protestantse achtergrond, hangt er een reukje aan de zaak. Want we vinden dat nogal een beetje, dat ruikt dan maar bijgeloof. Jezus zijn kleren aanraken, dat is veel meer iets voor in de sfeer van bedevaartsoorden en reliquieën. En daar blijven wij liefst zo ver mogelijk vanaf, of niet soms. En misschien is dat wel zo, dat deze vrouw ergens wel dacht van, zijn kleed, daar had een magische kracht vanuit. Als ik nog maar zijn kleed aanraak, dan word ik genezen. Kan best zijn. Maar laten we eens een momentje daar doorheen prikken. En een beetje verder komen. Al is het dan misschien omhuld met een zweem van magie en bijgeloof. In de kern van de zaak, wat deze vrouw nadrukkelijk gelooft, in de kern van de zaak is, dat Jezus alleen de persoon is, die er bij machte is om mij te helpen. Dat ligt aan de basis, hoe het u draait en keert. Dat ligt hier aan de basis. En we kunnen veel leren van deze vrouw met haar bijgeloof en misschien haar zwak getuigenis in dat opzicht. Maar ik denk dat dat een principieel begin is van ons allemaal. Dat het getuigenis over Jezus, wat deze vrouw had gehoord, het vertrouwen in Jezus heeft gevoed. En dat is de enige weg waardoor ook ons geloofsvertrouwen kan groeien. Het is de kracht van het getuigenis over Jezus dat tot ons komt door zijn woord, door de schriften, door het evangelie, dat het geloofsvertrouwen in de Heer Jezus in ons kan voeden en versterken. Om de grenzen te verleggen, net zoals deze vrouw, de stap uit haar huis te zetten, de moed te vinden door die menigte heen te gaan en Jezus aan te raken. De getuigenissen van de Heer Jezus hadden dat gedaan. Dat is uiteindelijk wat in haar het geloofsvertrouwen wekte voor Jezus. En dat is, broeders en zusters, ook wat bij ons moet gebeuren. Als we pijnlijk moeten vaststellen dat wij niet zoveel geloofsvertrouwen hebben in de Heer Jezus, moeten we dan niet vaak voor onszelf erkennen dat het punt is dat we de getuigenissen over de Heer Jezus in ons leven verwaarlozen? Heeft het daarmee niet vaak te maken dat we daar veel te weinig tijd aan besteden. Zodat ons geloofsvertrouwen in de Heer Jezus kan gevoed en gesterkt worden. Niet alleen op momenten zoals deze, hoe belangrijk die voor ons allemaal mogen zijn, maar ook thuis. Wanneer dat je Bijbeltje leest, daarom lezen we die dingen. Niet om samen veel informatie te verzamelen uit de Bijbel, maar om stelselmatig te gaan ontdekken wat de Schrift ons leert over wie die Heiland wel is die we samen hebben leren kennen. Wie is Hij? Dat alleen kan de Schrift ons getuigen en vertellen. En Marcus en de overige evangelisten hebben daartoe ons de evangelie nagelaten, opdat wij dat zouden stelselmatig ontdekken en groeien. Maar voor ons zijn deze dingen geschreven. Niet voor de buitenwereld, om Jezus op de grill te leggen. Nee, voor ons. Omdat we zouden ontdekken wie onze Heiland uiteindelijk is. Deze vrouw raakt Jezus in geloof aan. Ja, nog meer, ze raakt de Heer Jezus persoonlijk in geloof aan. Hebt u erop gelet? In vers 29 lezen we, en er stond rookte de bron van haar bloeding op, en ze merkte aan haar lichaam dat zij van de kwaal gezond was geworden. En er stond onderkende Jezus in zichzelf de kracht die van hem was uitgegaan, keerde zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en u zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan. Heel veel mensen drongen tegen de Heer Jezus aan op dat moment. Heel veel mensen. Zelfs zoveel dat het voor de discipelen eigenlijk onzinnig is dat de Heer Jezus die vraag staat. Allee, wat zegt hij nu? Wie dringt het tegen? Wie heeft mij aangeraakt? Staan je honderden mensen tegen u aan te dringen? Wat voor vraag is dat? Honderden mensen die de Heer Jezus geïnteresseerd zijn, die sympathie hebben voor de Heer Jezus, die misschien hem maar ergens bewonderen, maar te midden van die honderden, of hoeveel er ook zijn, is er één vrouw. Eén vrouw die hem persoonlijk aanraakt. Ziet u wat dat Marcus ons wil laten zien? Je kan geïnteresseerd zijn in wat de Heer Jezus doet, sympathie hebben voor de Heer Jezus, op een afstand naar hem staan kijken, misschien wel er langs lopen, maar wat dan nodig is om behouden te worden, is dat je hem persoonlijk aanraakt. Te midden van die ganse menigte weet de Heer Jezus precies wanneer iemand hem aanraakt. Ik denk dat Marcus al de aandacht ons wil opvestigen van. Je moet zelf, je kan veel over de Heer Jezus weten. En getuigen zijn van vele dingen die de Heer Jezus doet. Zelfs letterlijk aanwezig zijn. Maar alleen wie hem aanraakt, heel persoonlijk, kan behouden en gered worden. Dat is wat we hier heel nadrukkelijk zien. Dan zie je, om het kort te maken, want het gaat heel snel de tijd, dat de Heer Jezus het niet toelaat dat deze vrouw, die onopvallend voor de discipelen tussen de menigte gekomen was, de Heer Jezus had aangeraakt en terug was weggegaan, zij hadden het niet gezien, dat deze vrouw, de Heer Jezus dan niet toelaat dat deze vrouw zomaar ongemerkt terug weer in de menigte verdwijnt. We vinden dat misschien vreemd, want dat moet eerlijk gezegd voor deze vrouw op dat moment wel een beetje generend geweest zijn, denk je niet? Dat ze, ja, niet ontmaskerd werd, maar dat toch de aandacht op haar gevestigd werd. Maar de Heer Jezus is dat niet om haar in discrediet te brengen. Laten we maar vlug die gedachte loslaten. Zo is de Heer helemaal niet. Wat de Heer Jezus hier doet, is uiteindelijk dat gij door die zweem van bijgeloof, en misschien wel, ja, afgoderij, of dat je het ook wil noemen, hè, het aanraken van zijn kleed, dat hij daar doorheen prikt, die vrouw geneest, en meteen ook haar wil te kennen geven, wat er nu werkelijk genezen heeft. Is het nu de magische kracht van dat kleed? Nee, zegt de Heer Jezus. Alleen uw geloof in mij heeft u behouden. Zie je dat? De Heer Jezus stapt over die zwakheden en onduidelijkheden in ons geloof heen. En hij wil ons geloof reinigen, maar ook versterken. Dat is, zo zit de Heer Jezus in elkaar. En hij komt ons tegemoet, wat dat we zijn op dat moment. wij zijn meestal anders. Wij gaan mensen moeten op om naar ons toe komen volgens onze condities en principes. En als het niet helemaal is zoals wij denken dat zou moeten zijn, ja, dat gaat niet. Maar de Jezus is dat niet zo. De Jezus doorbreekt dat. Al is haar geloof misschien bedenkelijk. In de kern is het zuiver. En al die onreinheden, die haalt hij ervan van weg. Eens ze genezen is, gaat hij haar verduidelijken en zeggen, beste vrouw, het is niet mijn magische kleed waardoor jij genezen bent. Het is door uw geloofsvertrouwen in mij. Dat onderscheidt u van al die mensen die hier staan. Uw geloofsvertrouwen in mij geeft u gered en behouden. En zie dus welke woorden hij zegt tot haar dochter. Uw geloof heeft u behouden. Hou heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Zie wat de Jezus doet? Hij schenkt haar het persoonlijke vertrouwen en troost dat hij echt om haar heeft. Zal de genegenheid van deze vrouw niet gegroeid zijn aan deze woorden van de Heer Jezus? Zou het een verschil gemaakt hebben? Had ze gewoon haar weg kunnen terugkeren, zonder dat hij iets zei, dan met iets te zeggen? Ik denk dat die woorden van de Heer Jezus een heel extra dimensie geven aan haar geloofsvertrouwen in de Heer Jezus en de genegenheid die ze hem nu toedraagt, nadat ze genezen en door hem aangesproken is. Dat maakt een wereld van verschil. En daar zien we de Heer Jezus in een heel bijzondere hoedanigheid. Tot nu toe hebben we de Heer Jezus altijd gezien als die almachtige heerser, die hoog verheven is boven de krachten van de natuur, die alles in de macht, in zijn macht en in zijn handen heeft, die zelfs de machten van de duisternis controleert. Maar hier zien we nu dat die almachtige tegelijkertijd ook de barmhartige is, die goedertieren is en die zo heel dichtbij komt. Dat is een zeldzame combinatie. In onze wereld zijn heel veel machtige mensen die heel veel aanzien genieten. Maar je moet er eens proberen dichtbij te komen. Is dat mogelijk? Nee. Macht en barmhartigheid en goedheid zijn een zeldzame combinatie, om het nog heel zacht uit te drukken, in onze wereld. Maar de Heer Jezus is zo hoog verheven en tegelijkertijd zo nabij en zo betrokken, zo barmhartig en zo goedertieren. En hij komt ons geloof iedere keer weer tegemoet. En hij reinigt het, hij heiligt het en hij doet de genegenheid naar hem toe in ons hart steeds toenemen. Wanneer hij tussenkomt in onze levens. Ik denk dat dat het beeld wordt dat hier ons geschilderd wordt en waar Marcus onze aandacht voor wil vragen. Ik hoop, broeder en zuster, dat onze ogen open gaan, meer en meer, voor wie de Heer Jezus is. Almachtig en tegelijk goedertierend.